Zijn er nog evenementen mogelijk op de oude vliegbasis Twente? De gemeente denkt aan een tijdelijke afwijking van het... een tijdelijke vergunning, laat ik het zo zeggen. De directeur van de evenementenlocatie, die praat ons straks bij.
Ja, musicalvereniging Music All staat komende donderdag en vrijdag op de planken met de show Legally Blonde. Waarnaast acteurs en actrices ook trouwe viervoeters te zien zijn.
Discotheek Vios moet op den duur plaats gaan maken voor 150 woningen. Dit omdat de Hengeloze binnenstad op de schop gaat. Vios mag nog 2 jaar publiek vermaken. En ondernemer Sander Leurink die vertelt wat er aan de hand is.
Ja, we hebben een compilatie van het 120-programma Hengelo Spel. En we ronden af met de column van Ben Siemerink.
Het is dinsdag 19 maart. Dit is 120 vandaag.
120. 120 vandaag.
Elke gemeente heeft wel van die dossiers die 10 jaar of langer blijven spelen in het nieuws. Enschede heeft bijvoorbeeld de moskee, het bungalowpark op het Rutbeek en de voormalig vliegbasis Twente. Nu de rechter voor de tweede keer een streep heeft gehaald door een bestemmingsplan voor een volwaardig evenemententerrein daar, wil de gemeente meewerken aan een vergunning voor een beperkt aantal evenementen. Directeur Marten Foppen van Vliegveld Twente evenementenlocatie is hier om uit te leggen wat er aan de hand is en waarom het belangrijk is dat er toch wel wat gaat gebeuren daar. Marten, welkom.
Goedemiddag.
Als je als ondernemer begint met zo'n plan, je koopt een stuk van dat vliegveld om daar evenementen te gaan ontwikkelen en je loopt telkens tegen de rechterlijke macht aan die zegt, nou dit kan niet, dat kan niet. Heb je nog een beetje energie om door te gaan?
Zeker, nog heel veel energie. We zijn gekomen om hele mooie evenementen naar Twente te brengen. Dat blijven we ook doen. Soms is het inderdaad lastig als je continu ingehaald wordt door veranderende wetgeving. Hè. Misschien wel goed om het een klein beetje in perspectief te zetten. 2008, eerste bestemmingsplan eigenlijk echt helemaal klaar. 2018 moet ik natuurlijk zeggen, bestemmingsplan klaar. En voordat we bij de Raad van State kwamen, haalde de wetgeving ons in. Hè, want een plan dat klopte voor de wetgeving die toen gold. Er kwam een pas uitspraak en alle plannen konden terug naar de tekentafel. Ja,
het gaat over de stikstof, hè, in 2019.
Ja, absoluut. Ja. De stikstof. Nou, toen terug. Toen was extern salderen. Daar heeft iedereen al wat over gehoord. Was het item om het op te lossen. Wij kochten relatief snel een paardenhouderij naast ons. Daarmee gesaldeerd. Binnen de wet en regelgeving die toen gelden. Het was gewoon een beleidsregel zelfs. Gold. Nieuw bestemmingsplan gemaakt. En voordat we bij de eindstreep kwamen, wetgeving weer veranderd en zitten we nu in de situatie waar we nu zitten en kunnen we eigenlijk weer opnieuw beginnen.
Ja. En wat is dan die tweede keer dat de wetgeving veranderde?
Dat was dat extern salderen. Nu eigenlijk in de ijskast staat en iedereen het afwachten is waar het met de stikstofregels in Nederland heen gaat.
Ja, dus je probeert binnen de lijntjes te kleuren en de lijntjes worden telkens opgeschoven. Zo
ik het het voelt een beetje, je legt het wel eens uit aan vrienden of aan de bedrijven die bij ons komen. Het voelt een beetje als van je rijdt vandaag 100 op de snelweg. En over 2 maanden wordt er besloten dat je op dat moment maar 80 had mogen rijden en je alsnog een bekeuring krijgt. Ja. Waar je toen volledig de goede trouw was, want je mag nu 100 rijden.
Ja. Om een beeld te krijgen bij de zaken. We hebben een plattegrond, die is al best oud. Maar vertel even van wat is nou oorspronkelijk eigenlijk jullie idee geweest om te gaan doen op dat vliegveldterrein?
Dat is eigenlijk misschien wel het bijzonderste van de discussie. We hebben een terrein van ruim 50 hectare, 52 hectare. Met zo'n ongeveer 60 gebouwen. En als je op de tekening kijkt, heb je eigenlijk de strips. De oude taxibaan van de F-16's in de laatste fase. En dan noemen wij dan in het midden de Oostkamp. En eigenlijk de werkparken waar onze grootste hangars en loodsen zijn. Hangar 11 is eigenlijk wel na Hanna van Hendrik en Vergeten Twents Talent een begrip in Enschede. Ja, ja. Aan de rechterkant het bungerpark. Waar we natuurlijk naast gerijpte bokbier van Grols rijpen ook fantastische lichtproducties hebben gedaan. Mm-hmm. En aan de onderkant de Deventer Poort, eigenlijk het oude whiskyplatform, waar parkeerterrein is. Want als je evenementen doet, heb je natuurlijk ook parkeerruimte nodig.
Ja, nou ja, mooie ideeën. Dit was het oorspronkelijke plan. In 2019 loop je dan voor het eerst eigenlijk tegen stikstofwetgeving aan. Toen zijn de plannen aangepast.
Ja, eigenlijk zijn we, dat wordt ook verwacht van denk ondernemen in Nederland, hè, continu schaven aan hetgene wat wel kan. Dus binnen de regels die op dan weer gelden, weer een nieuw plan maken, nieuwe regels maken en daar vandaan door exporteren. En zo continu eigenlijk bezig blijven met het invullen van eigenlijk onze 2 belangrijkste doelstellingen. Mm-hmm. Werkgeverschap, hè, dus aantrekkingskracht van binnen en buiten de regio, wat ons heel goed afgaat. En zorgen voor werkgelegenheid. Ja, dat beide lukt eigenlijk behoorlijk goed.
Ja, maar goed, de plannen. Je schaaft dan iets aan die plannen om weer binnen de wetgeving te vallen. Wat bleef er over, waarvan de rechter nu ook heeft gezegd van dat kan niet? Wat zou daar moeten gebeuren allemaal?
Nou, wat voorlag was eigenlijk een alomvattend bestemmingsplan met eigenlijk hele duidelijke regels wat er wel kan en maar vooral ook wat er niet kan. En dat was, als je het heel in het simpel vertaald, was dat 500.000 bezoekers met 12 evenementendagen per jaar.
Mm-hmm.
En dat leidt, als je dat neutraal bekijkt, tot een stikstofuitstoot van 0,01 mol per hectare. Dat is voor jouw beeldvorming een zakje Pokon voor de hele stad Enschede. Eén zakje Pokon voor de hele stad Enschede.
Ja.
Nou, daar hadden we voor extern gesaldeerd. Kwamen we netjes op 0,00 uit.
Dat betekent even toch, om dat uit te leggen, dat je ergens anders stikstofruimte opkoopt.
Ja, dat was het salderen met die paardenhouderij. Dus ja. Nou, dat hebben we dan netjes gedaan. En op het moment dat we bij de Raad van State kwamen, was die stikstofwetgeving helaas weer gewijzigd.
Ja.
En zijn we in de situatie waar we nu zitten.
Dat salderen ging niet meer, dus je bleef met die 0,01 mol.
0,01 mol per stikstof. Hectare, wordt het heel technisch van.
Ja, ja.
Eigenlijk betekent het gewoon dat je op een Natura 2000 gebied, al is het maar op één hexagoon, een stukje stikstof laat toenemen. Nou, dat mag niet.
Ja. Het klinkt ook als heel weinig.
Dit
is natuurlijk een beetje subjectief, maar...
Nee, en natuurlijk. En ik praat natuurlijk voor onze eigen evenementenlocatie. Dus ik wil er vooral heel duidelijk over zijn. De wet is de wet. Daar houden we ons heel graag aan. Dat doen we ook altijd. Dus ook nu zullen we weer een nieuw plan maken wat op dit moment aan de geldende wet en regelgeving voldoet. Die 0,01, dat is heel erg weinig. Nog sterker, als ik met mijn adviesbureaus praat en die zeggen, joh, Marten, moet ik nou weer gaan rekenen voor jou? We hebben het echt over één zakje Pokémon van het is dat Enschede.
Ja.
Waar gaat dit over?
Ja.
Los nog van, kun je dat eigenlijk wel berekenen? Nou, maakt niet uit.
Maar dit is wel hoe het blijkbaar is nu.
Dit is hoe de calculator werkt. Dit is hoe de rekenmethodiek in Nederland is vastgesteld. En daar houden we ons dan aan.
Ja. Nou is de gemeente Enschede welwillend om mee te denken, hoe kunnen we het dan wel oplossen? Wat we net bespraken gaat over dat jullie willen een bestemmingsplanwijziging. Dat is eigenlijk... Ja. Nodig, omdat je nu gebeuren er ook wel dingen, maar dan moet je telkens een aparte vergunning voor aanvragen.
Ja, nu zit je eigenlijk in een soort. Wat we eigenlijk willen doen is, we maken eigenlijk een soort nieuw bestemmingsplannetje tussen aanhalingstekens. Een PAP, een project afwijkingsbesluit. Want als je dan eens even helemaal inzoomt, eigenlijk zijn we met het strepen van het bestemmingsplan weer teruggevallen op het militair luchthaventrein, op die bestemming. Hè, in de goede oude tijd dat die 12, 13 F-16's continu heen en weer vlogen, 1000 man gelegerd was. Die vergunning is uit dat bestemmingsplan is eigenlijk weer actief geworden.
Dat is eigenlijk waar je op werkt de hele tijd. En je vraagt aparte vergunningen aan om bijvoorbeeld een Air Force Festival.
En dan
festival.
Zeg je altijd, nou, die bestemming is er van militair luchthaventrein. Ja. En om het dan heel simpel te maken, als wij een evenement willen doen, dan wijken we af van die bestemming. Dus dan zeggen we, nou, we wijken af van het ruimtelijk plan.
Ja.
En we doen vandaag met 120, met 50 man een leuke borrel. Of een leuke vergadering. Of een bedrijfsevenement. Nou, ga zo maar door. Nou, en daarvan heeft de rechter nu eigenlijk heel duidelijk gezegd, om het heel makkelijk te maken. Al die evenementen die je op een kalenderjaarbasis of een jaarbasis doet bij het vliegveld, die moeten cumulatief gezamenlijk op 0,00 uitkomen.
Mol.
Per hectare.
Ja, precies. Ja. Dus omdat je nu eigenlijk aparte vergunningen telkens aanvraagt voor die evenementen, want er gebeuren natuurlijk wel dingen. Mensen zullen denken, maar er gebeuren toch dingen? Ja, maar daar is geen bestemmingsplan voor. Dus je moet aparte vergunningen aanvragen. Ja. Daarvan heeft de rechter nu ook gezegd, telkens aparte vergunningen, dat gaan we niet meer doen. Dus eigenlijk een soort van, er moet een structurele aanpak komen.
Ja, nou, die rechter heeft gezegd, individuele vergunningen mag je niet meer los van elkaar zien. Hmm. Maar die moet je in een tijdsvak van een jaar bij elkaar optellen.
Ja.
En cumulatief moet dat op 0,00 uitkomen.
Ja, maar dat gaat niet met een bestemmingsplanwijziging, zegt de rechter. Dus dat moet op een andere manier, met die PAP.
Ja, het bestemmingsplan is ondertussen sinds 1 januari een omgevingsplan geworden, om het eventjes nog specifieker te maken. Hè. Dus de wetgeving gaat goed door in Nederland, door een aantal mensen goed bezighouden. Nee, dus inderdaad, we doen een projectafwijkingsbesluit, waarbij we binnen een bepaald raamwerk de komende jaren, gewoon binnen die 0,00, binnen de wettelijke kaders kunnen opereren.
Ja, de gemeente die zegt van, dat is eigenlijk nodig, we gaan een... Er moet ook weer wat af, hè, geloof ik, van de plannen die je had. Van die 500.000 bezoekers die je bijvoorbeeld net noemt. Wat we nu gaan mogelijk maken voor jullie als uitbater, als evenementenlocatie, dat is eigenlijk een minimale business case, hè?
Ja,
nou, wat betekent dat?
Even terug, hè, want wat ik vind dat een beetje gevaarlijk. Van de gemeente neemt niet het initiatief. Hè. Wij als ondernemers nemen het initiatief.
Ja.
Dus wij maken een plan. Die voldoet aan de wet en regelgeving. En in deze is het de gemeente, het toetsende kader. Nou, mij als ondernemer staat het volledig vrij. Natuurlijk, we zijn volledig eigenaar van het terrein.
Ja.
100% juridisch eigenaar van het terrein. Wij leveren dan dat PAP in. En de gemeente moet het dan toetsen. Nou, en als dat plan voldoet aan de geldende wet en regelgeving, is er natuurlijk eigenlijk niks wat de gemeente in de weg staat om dat plan af te tekenen. Daar hebben we het eigenlijk over.
Ja.
En als de gemeente dat niet zou willen aftekenen, zouden wij het zelfs met de rechter die handtekening kunnen gaan halen. Want ja, net als elke persoon, individu in Nederland, heb
als
je dat
als het mag binnen
recht.
De wet, dan heb je het recht.
Kijk, en dan kom je op iets heel simpels terug. Er zijn ook al mensen die ons gevraagd hebben, joh, het is overal oorlog in de wereld. Waarom bel je niet met de Vrijk en zeg je, joh, ik heb hier nog een 52 hectare grond. Ga er weer luchtmacht doen, bewijzen van.
Ja, daar kun je ook geld aan verdienen.
Nou ja, geld verdienen is uiteindelijk niet. Dat is een gevolg van de mooie dingen die we doen, zeggen wij altijd. Hè? Ja. Dat menen we ook echt. Want als je zo lang onderneemt en twee keer teruggefloten wordt door veranderende wetgeving, niet omdat we een fout plan hadden, dan heb je een eigenaar nodig met een lange adem. Ja. Nou, daar werk ik voor.
Ja.
En die gelooft in.
Jan van Eck is dat Jan de eigenaar van.
En die gelooft in ondernemerschap. Ja. En die gelooft in blijf kalm, we houden koers, we zijn voor iets gekomen. En toen hij het kocht. Die twee boodschappen.
Ja.
Zorg voor werkgelegenheid, zorg voor aantrekkingskracht van binnen en buiten de regio. Nou, dat hebben we ondertussen wel bewezen met de Hanna van Hendricks en de Erik Beurs en ga zo maar door.
Ja.
En nu zijn we dus bezig met een plan wat cumulatief op 0,00 uitkomt.
Mm. Hoe ziet dat plan eruit, even concreet?
Dat is zeg maar nu 80% concreet.
Ja.
En als je dat in een gewone mensentaal zou zeggen, dat betekent dat we in plaats van 12 evenementendagen, 2 evenementendagen doen. Hè? Dus bijvoorbeeld een Onder de Radar Festival is zo'n evenementendag. Groot festival wat nogal grote aantrekkingskracht heeft. En dan moet je denken dat het bezoekersaantal zo ongeveer gehalveerd wordt. Dat zal ergens tussen de 200 en 250.000 bezoekers in liggen.
Ja.
Eigenlijk zijn die bezoekers niet zo interessant. Want als die allemaal met de fiets zouden komen, heb je geen stikstof. Of allemaal met elektrische auto, heb je geen stikstof. En we in Nederland allemaal modellen voor verzonnen. Verkeersmodellen, ga zo maar door. Allemaal bijzondere bureaus die daar wat van mogen en kunnen vinden. Dat leidt tot rekenmodellen die dan aanvaardbaar en acceptabel zijn.
Ja.
Nou, dan kom je zo rond de 200, 250.000 bezoekers uit.
Daar moeten we dan aan gaan denken. 2 evenementendagen per jaar, 250.000 bezoekers. En zitten daar bijvoorbeeld ook de evenementen op Hangar 11 bij in? Of gaat dit echt over de taxistrip?
We hebben heel bewust gezegd, het moet voor het hele terrein gelden.
Ja.
Want uiteindelijk hebben wij ook maar één belang bij heldere, duidelijke spelregels. Wat mag wel, wat mag niet. Er zit ook ongelooflijk veel onderzoek in flora en fauna, in ecologie, in geluid. En ga zo maar door. Hè.
Ja.
Als je onze locatie bekijkt, hebben we een aantal fantastische exoten op ons terrein zitten. We hebben dassen zitten, we hebben een oeroe gehad. En ga zo maar door. En dan zie je eigenlijk, daar zijn we eigenlijk best trots op, dat je in die 10 jaar dat we nu bezig zijn, die exoten ook gewoon perfect samengaan met dat evenementenbedrijf wat wij runnen.
Ja, ja. Je bent er enthousiast over, hè? En ik bedoel, dat ben je altijd. En je zegt ook van, wij doen het niet om primair om geld te verdienen, maar ook omdat we gewoon een mooi evenement willen organiseren, wat dan ook. Tegelijkertijd zit je in een gebied te opereren waar omwonenden zijn die al meerdere keren zijn opgestaan tegen jullie plannen. Is het nog een beetje koek en ei? Is het nog een boot? Is het nog wat tussen?
Ja, zeker. We hebben eigenlijk, dat is, als ik iets geleerd heb in het mooie Twente, is het wel nobelschap.
Ja.
Het zijn altijd natuurlijk de mensen die je hoort, zijn natuurlijk altijd degene die kritisch zijn. Maar er is een veel grotere groep die ons ongelooflijk support. Kan je natuurlijk ook vertellen, als jij 200.000 bezoekers even voor het gemak per jaar naar je toe trekt, dan doet het ook wat met indirecte werkgelegenheid. We zijn natuurlijk een partij die er heel erg van houdt om lokale ondernemers dan ook de handel te gunnen. Dus kijk naar de lokale bakker, de lokale slager en kijk me in volledige breedte. Los van de scholieren die een mooie baan bij ons vinden. Het is natuurlijk ook een bedrijf wat een ongelooflijk positieve impact heeft op heel veel indirect omwonenden.
Ja. Toch, ik wil niet in het negatieve roeren, maar wat nou als dit niet lukt? Want dit is een zogeheten collegebesluit. Hè? De Raad van Enschede heeft hier feitelijk niet meer zoveel over te zeggen. Maar het kan wel zijn dat het projectafwijkingsplan dat jullie hebben, wat de college nu heeft goedgekeurd, dat de omwonenden daar toch tegen in beroep gaan. Dat ze zeggen, ja, wij denken toch dat er nog wel ergens iets niet helemaal goed zit. Wat gebeurt er dan eigenlijk?
Nou ja, eigenlijk is dat heel mooi dat we in een democratisch land wonen. En dat gaan we ongetwijfeld ook doen. Dan gaan we naar de rechter toe. En dan mag de rechter eigenlijk gewoon toetsen op basis van de heersende wet en regelgeving. Is dit plan wat nu voor ligt, dit project afwijkingsbesluit, voldoet dit aan de spelregels die er zijn?
Ja, ja.
Nou, daarvan zijn wij voor 1000% overtuigd dat dat zo is. Dat waren we ook in plan 1 en plan 2.
Mm.
Alleen, ja, het plan
was
klaar.
Veranderden.
En een half jaar later was de wetgeving anders. Ja, hoe kun je daartegen verdedigen? Nou, niet.
Ja.
En het is dan ook wat te kort door de bocht om te zeggen van ja, het bestemmingsplan is afgeschoten of dat is een ondeugdelijk plan. Nee, het was een deugdelijk plan op het moment van vaststelling.
Ja.
Alleen gedurende het procesgang, nou, dat duurt even in Nederland voordat je bij de Raad van State bent, veranderen de spelregels.
Ja.
Nou, ik ben de eerste die zegt dat we daar natuurlijk teleurgesteld over zijn, die dat jammer vindt. Maar nogmaals, hè, met de, nou, je zei het net zelf al, met Jan van Eck als eigenaar, zijn wij ervoor eigenlijk voor 1000% van overtuigd dat wij de komende 100 jaar prachtige evenementen naar Twente blijven halen.
Okay, kan dat met zo'n, want het is een, ik begrijp een tijdelijke afwijking, zo heet dat dan, hè? Maar die tijdelijk is dan 10, 20 jaar, maar blijkbaar ook 100 jaar.
Nou ja, kijk, uiteindelijk is het heel simpel. Het is niet wat wij voor ogen hebben. Ja. Hè, want het bestemmingsplan, even maar voor het gemak, zonder dat het aantal nou zo heilig is, die 500.000 met die 12 was een soort, ideaal plan om tot exploitatie te komen. Nou, als je het heel plat zegt, gaan we nu door de helft heen.
Ja.
Nou, door de helft heen betekent dat je minder kan doen dan je zou willen. Dat betekent dat je minder werkgelegenheid hebt dan dat je zou willen. Minder van je terrein gebruik maakt dan dat je zou willen. Dus dat betekent voor de komende jaren gewoon hiermee draaien.
Mm.
Ja, en als jij mij nu kan vertellen waar stikstof in Nederland heen gaat, dan krijg je een paar vrijkaartjes van. Dat zou ik heel graag willen weten. Dat weet natuurlijk niemand. We hebben ook nog
een aantal jaren vooruitkijken.
Ja, weet je, iedereen weet in Nederland welke krant of welke nieuwsding je ook leest. We hebben huizen nodig, er moeten snelwegen bij. We hebben aan de andere kant ook onze ecologieën te waarderen en te respecteren. Ja, waar komt het in balans en hoe gaat dat eruit zien?
Ja.
En daar mogen de mensen in Den Haag en Brussel zich over buigen.
Goed. Marten Foppe, dank je wel. En succes om toch met dit afwijkingsplan die er nu is goedgekeurd, om er toch iets van te maken daar op het vliegveld. En als de omwonenden er iets van vinden, dan gaan we het wel horen. En dat het recht dan maar zegen viert. Dat hoor ik je eigenlijk zeggen.
Ja. Heel graag gedaan en zeker weten.
Dank je wel. Super. Heb je een tip voor de redactie? Laat het ons even weten via redactie@120.nl.
En zometeen een musical met een echte hond op het podium in Enschede. Eind deze week. Hoe werkt dat?
120 vandaag.
Ja, spoorzone Hengelo, Enschede moeten in de toekomst een economisch vliegwiel worden voor beide steden. Wat die missie precies inhoudt, legde wethouder Gerard Gerrits deze maand uit in Hengelo Spel. En in Schil rond Hart van Zuid wordt straks betaald parkeren ingevoerd. Veel inwoners van Tuindorp, het Lansing, zijn daar niet blij mee. Harold Lohman, voorzitter van Stichting Tuindorp, legt uit waarom, of als een voorproefje van deze uitzending.
Steeds vaker duikt de term spoorzone Enschede-Hengelo op in gemeentelijke stukken. En af en toe sijpelt het door in de media, zoals nu. We gaan erover praten. Ook omdat het misschien gewoon wat een vage term is. Waar hebben we het eigenlijk over? En wat betekent het voor de gewone Hengeloer of Enschedeer of wat dan ook, hoe je ernaar wil kijken. Bij ons is wethouder Gerard Gerrits. Welkom.
Ja, dankjewel.
En gaan eens kijken of we dat in Jip en Janneke taal kunnen duidelijker maken. Ik vroeg me af, ik heb hier een boekje. Yes, She Can. En daarin staat niks over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar het gaat over spoorzone Hengelo-Enschede. She. Zo noemen jullie het, hè, in de gemeentelijke burelen.
Ja, zo noemen wij het, ja.
Is het zo'n vrouwelijk gebied of zo? Is dat,
Nou, dat weet ik niet. Het gaat erom dat het klinkt gewoon mooi. En dat, en het is een mooie afkorting voor de spoorzone Hengelo-Enschede. She.
Ja. Waar hebben we het over eigenlijk in een paar zinnen?
We hebben het over het gebied. Drie knooppunten, dus drie stations. Station Hengelo, station Kennispark, station Enschede. Twee steden, één gebied. En eigenlijk gaat het over het gebied tussen het centrum Enschede en het centrum van Hengelo. Dat je dat gezamenlijk gaat bekijken hoe je daar met een visie op kunt ontwikkelen.
Mm-hmm. En dan is de spoorzone is daar een soort naam voor. Maar het gaat veel verder dan alleen maar het gebied langs het spoor.
Het gaat veel verder. Het gaat echt over dat wij hier de kansen benutten die er zijn en dat we zorgen dat wij toekomstbestendig zijn.
Ja.
Dat we hier over 20 jaar nog steeds in hetzelfde niveau kunnen leven en met dezelfde voorzieningen.
Er is nog een term, de regionale stedelijke investeringsagenda. Niet afhaken, maar dat is nogal iets. Want Hengelo heeft samen met Enschede en Almelo is eigenlijk ook naar het Rijk gegaan en de provincie Overijssel. Van hé, wij kunnen ons gebied waar wij wonen, zo heb ik dat althans begrepen, tot in 2030 tot 2050 prachtig ontwikkelen. Daar is in totaal 22 miljard voor nodig. En een deel van het geld moet ook van het Rijk komen.
Ja, exact. Maar eerst even kijken, de spoorzone Hengelo-Enschede. Als we 10 jaar geleden zouden zeggen, we gaan samenwerken met Enschede en Hengelo gaan samenwerken. Dan had iedereen gezegd, ja, dat kan niet. Is nu gewoon gebeurd. En we gaan dus nu een stap verder, dat wij op visieniveau, en dat is, is eigenlijk zo, hoe ziet Twente, hoe zien de drie steden er in 2050 uit? hebben we eigenlijk gezamenlijk, samen met de provincie ook, dus met vier partijen, hebben we een visie ontwikkeld hoe Twente, de drie steden, in 2050 eruit moet zien. Mm-hmm. En daar gaat het niet alleen over 69.000 woningen. Daar gaat het niet alleen over 100.000 inwoners erbij. Daar gaat het ook over hoe blijf je, hou je de klimaatadaptieve omgeving in stand. Hoe ga je met het groen om? Hoe ga je zorgen dat kunst en cultuur een volwaardige plek behouden en misschien nog wel verder uitgebouwd krijgen? En dat is wel het mooie van wat we dus nu doen. Die regionale stedelijke investeringsagenda is eigenlijk de aftrap om een volgende stap te gaan zetten in de verstedelijkingsstrategie van de drie steden. En dat is echt uniek, want dat wordt ons in Den Haag ook gezegd. Hoe is het mogelijk dat in zo'n korte tijd drie steden die zo verschillend van elkaar zijn en in het verleden soms, ja, laten we eerlijk zijn, elkaar ook wel de tent hebben uitgevochten.
Bittere noodzaak.
Het is een bittere, bittere noodzaak. Ja. En het is fantastisch dat drie steden in Twente op deze manier de stip op de horizon zetten.
Gerard Gerrits, wethouder, dank u wel. Met meer activiteiten en bebouwing rondom Hart van Zuid neemt ook de parkeerdruk daartoe. Dat er iets moest gebeuren, dat heeft de gemeenteraad al besloten. Onduidelijk was nog hoe. Nou, nu is er het voorstel om het parkeren daar betaald te maken.
Ze hebben een aantal jaar geleden, midden in coronatijd, hebben ze de parkeernormennota aangenomen. En in die nota stond een heel klein zinnetje. Dat ging over Hart van Zuid en Binnenstad. Stond een heel klein zinnetje om de projectontwikkelaars te laten renderen op hun projecten en om te zorgen dat ze überhaupt gaan bouwen en de overlast in de andere wijken beperkt blijft, moet parkeerregulering ingevoerd worden.
Ja.
Punt. En nu is dus aan de ambtelijke organisatie de beurt en het college om dat uit te werken.
Ja.
En dat hebben ze dus nu gedaan. En die conclusie, die
dat, daar ben je niet tevreden mee. Maar er is een participatietraject geweest. Hè? Er is aan groepen inwoners gevraagd. Volgens mij breder dan alleen het Lansink. Maar wat zou je nou willen? Ik neem aan dat dit geluid van het ligt eigenlijk aan de bron van waar die mensen vandaan komen. Dat het wel breder vaker is gehoord. Wat zeggen die partijen eigenlijk, het ROC en zo? Ja,
die zijn niet aanwezig geweest op die sessies. De gemeente was er uiteraard wel. En die zeiden van, ja, wij zijn in gesprek met het ROC, maar kunnen ze nergens toe dwingen. Want het is een organisatie die niet onder de gemeente valt. Mm. Het is gewoon een eigen organisatie.
Ja.
En ja, de ROC die verschuilt zich heel makkelijk met, wij hebben in ons beleid staan dat wij studenten willen demotiveren om met de auto te komen. Dus wij promoten openbaar vervoer door gewoon geen parkeerfaciliteiten te bieden. Oké. Ja, ik denk in ieder geval met alle gesprekken die we hebben gehad en hoe vervelend het ook is, denk ik dat er op dit moment eigenlijk geen oplossing is.
Ja.
En dat je kunt accepteren van, er wordt geparkeerd in de wijk en als er bij het hotel een feest is, ja, dan staan er een keer 100 auto's. Ja, of je dat allemaal wil wegreguleren, dat gaat niet gebeuren door betaald parkeren in te voeren.
Maar de gemeenteraad heeft dat feitelijk al besloten, hè? Van we moeten iets doen. Dus dat station lijkt gepasseerd.
Nou, de ruimte lijkt nog te zijn door het te faceren. Dus je kunt zeggen van de fase waar we ons nu bevinden, en dat, ik weet niet of ik dat net goed heb aangegeven, maar we hebben nu metingen gedaan en je kunt dus de overlast daaraan koppelen. De huidige overlast in vier straten hoort bij deze metingen. Nou, wij stellen ook voor, van, ga die metingen jaarlijks herhalen.
Mm-hmm.
En als de overlast bijvoorbeeld zegt, van ja, je hebt in 20 of in 15 straten overlast,
ja,
dan wordt het tijd om in te grijpen.
Eigenlijk onder de streep zeg jij namens heel wat bewoners in Tuindorp van, laat het maar gewoon zoals het is, blijf het monitoren en als het uit de klauwen groeit, en dat is bij ongeveer 15 straten, ga dan eens wat doen.
Ja, ik noem een getal, maar dat kunnen we dus weer met participatie in overleg met bewoners en gemeenten doen.
Ja, Hengelo Spel is donderdag om 10:00 te zien bij 1Twente. Dan is ook het gesprek te zien met de Hengeloze wijkagent Eddy Benink, die een manier bedacht om drugscriminaliteit tegen te gaan en te voorkomen. En daar kun je ook de live muziek van pianist Joris Kostelijk zien.
1Twente. 1Twente vandaag.
We gaan wel iets moois doen. Er is een hond in de studio, verklap ik alvast. De aankomende donderdag en vrijdag brengt de Enschedese musicalvereniging Music All de musical Legally Blonde op de planken. Bijzonder aan die musical is dat er twee honden speciaal zijn gecast voor een rol in het theaterstuk. En die honden zijn gekozen tijdens een auditieronde speciaal voor de viervoeters. En dat ging zo.
Nou, wij hebben vandaag echt iets heel bijzonders gehad. Wij hebben hondenaudities gehad hier. En want wij zijn op zoek naar twee honden die de rollen willen vertolken voor de honden die in de musical Legally Blonde spelen in de Schouwburg in Hengelo komende maart. We wisten niet zo goed wat we konden verwachten, want ja, wie is er zo gek om hondenaudities te organiseren? Maar we hadden inderdaad best wel wat aanmeldingen. En vandaag zijn er dus 15 honden langs geweest om auditie te doen.
Wat goed!
Hoe oud is ze?
Bijna 2.
Oh, leuk.
Heel leuk. Ja, volgens mij is dit Nora die we hier zagen aan het eind. In ieder geval, dat is een van de honden die een hoofdrol te pakken heeft. Ze is hier ook bij ons met haar baasje Anja Kobus. Welkom.
Hi.
En ook hoofdrolspeler van het stuk zelf, dat is Romy Asmus. Ook leuk dat je er bent, Romy.
Ja, dankjewel.
We moeten even ergens de olifant in de kamer benoemen. Want Nora die liep hier net rond. Hè? Dit is de hond, om het zo maar te zeggen. Ik heb nog nooit een hond met roze nagels gezien, Anja.
Nou, dat zou best wel kunnen.
Heeft ze dit van nature en is ze daarom gecast? Of is het andersom gegaan?
Ja, zo is ze geboren, met roze nagels. Nee hoor. De musical, de hoofdkleur is roze, heb ik ontdekt. En ik vond het wel heel grappig om de hond nageltjes van de voorpoten te lakken. Heel erg roze.
Ja, ja dat kon überhaupt. Ja. Wat vind je er zelf van, Nora? Zwijgen is toestemmen, hè, zeggen we dan.
Ja. Ja, nou, ja. Ja.
Hoe kom je erbij, Anja, om je hond in een musical mee te laten spelen?
Ik heb het idee gekregen van iemand die ik ken. Die is pianist bij mijn koor. Die is ook pianist bij Music All. En die wist dat ik een klein hondje had. En daar schep ik altijd over op. Mijn hond doet dit goed en mijn hond kan dat.
Ja.
Dus zei hij, oh, dan moet je met auditie gaan doen. En ik dacht eerst dat hij mij de gek aanstak. Maar het was dus echt waar. En ik heb gemaild en antwoord gekregen. Auditie gedaan. En 's avonds kreeg ik bericht dat Nora de rol van hond heeft.
Kijk. En wat maakt dat Nora geschikt is voor die musical?
Ze is op zich rustig, ze luistert goed en ze ziet er ook nog eens leuk uit.
En dat waren de hoofdingrediënten die nodig waren.
Dat denk ik wel.
Ze gaat straks in de handtas van jou mee, geloof ik, Romy. Jij speelt Elle Woods, dat is de hoofdrolspeelster van het verhaal Legally Blonde. Leg heel even uit, waar gaat dat verhaal over in een notendop?
Nou, het gaat over een meisje, Elle Woods. En die is echt een typische Malibu meisje. Lang blond haar, lekker onder de zonnebank winkelen. Zij is samen met Warner, haar vriend. En dan wil ze eigenlijk heel graag dat die haar ten huwelijk gaat vragen. En op het moment dat zij denkt van nou, dat gaat gebeuren, dan maakt hij het uit. Omdat hij een rechtenstudie gaat doen aan Harvard. En hij haar eigenlijk daar niet bij vindt passen. En in plaats van dat ze een beetje zielig gaat zitten doen, denkt ze van weet je wat, dan ga ik ook naar Harvard. Om te laten zien dat ik net zo goed ben en om hem terug te winnen.
Mm-hmm.
En als ze daar eenmaal aangekomen is, dan komt ze er eigenlijk achter dat ze veel meer kan dan ze eigenlijk dacht van zichzelf.
Kijk, dus zo dom was het blondje nog niet. Dat is volgens mij een beetje de klassieke gedachte die daar dan achter steekt. Hè?
Ja.
En ik neem aan, je hebt al wat repetities op zitten met de hond aan je zijde.
Zeker.
Ja, dat is, ik neem aan dat je dat niet veel vaker hebt gedaan met een hond samen op toneel.
Nee, dat heb ik. Dat was voor mij ook een primeur. Maar ja. wel een hele leuke primeur.
Maar
een
goede tegenspeler of?
Ja, wel een hele veel eisende tegenspeler. Moet ook regelmatig gevoerd worden tussendoor. Dat heb ik ook nog niet eerder meegemaakt.
Ze zijn nog niet gepoept op het podium.
Nee. We zijn ook nog niet op het podium geweest.
Okay.
Dus dat kan nog.
Okay. We hebben het altijd over een hond, hè?
Niet dat je denkt dat de techniek zomaar opeens het podium op komt lopen. En denkt, dat kan wel.
Nee. Ja. Maar wat is je interactie met die hond in het stuk ongeveer?
Nora speelt Bruiser, het hondje van Elle. En ze moet onder andere in een tas waar ik mee rond moet lopen. En dan moet ik een beetje zo met haar kroelen. En ik moet nog een paar keer met haar heen en weer lopen over het podium. Een beetje op zijn Paris Hilton, zeg maar, met een hondje in de tas.
Ging dat vanzelf? Of heb je inderdaad die koekjes nodig gehad om Nora een beetje mee te nemen in wat is goed?
Nou, dat ging eigenlijk best wel makkelijk. Precies. Want tijdens de auditie was dat natuurlijk wel een van de vereisten. Een hondje moet makkelijk opgepakt kunnen worden of in de tas. En ik weet nog van Nora dat jij, Anja, zei van Nora in de tas. En in 3, 2, 1, hop, ze zat er zo in. En dan kon haar zo optillen en ermee rondlopen.
En er is meer. Want ik heb begrepen, Anja, dat die hond ook op commando moet blaffen een aantal keer.
Ja, dat klopt. Zij moet antwoord geven op een paar vragen van ook een van de actrices. En ik heb dat geleerd op commando te blaffen, ja.
Wat moeten we vragen om Nora te laten blaffen?
Nou, ik doe het meestal met een handgebaar. Omdat het voor de Laura die het moet doen, is het natuurlijk heel lastig om de hele tijd te roepen Nora dit of Nora dat.
Ja.
En ze reageert meestal op een handgebaar.
Oké, maar dus als wij nu,
Niels nu een handgebaar doet, dan zou ze kunnen blaffen.
Je hebt een hondenbrokje in je ene hand en een handgebaar in de andere hand. En dan heb je kans dat ze het wel doet.
Oei, ik heb geen hondenbrok bij me. Ja, kunnen we het eens? Ja, ik ben wel benieuwd of ze het nu ook toch eventjes een soort van generale repetitie.
Oh ja.
Dan ze pakken we een hondenbrokje bij. Ja, dit hebben we ook niet van tevoren besproken. Hè? Dus ik weet niet of die in de buurt is of wat dan ook. We pakken er een. Hondenbokjes zijn gewoon paraat. Nora is nu op de grond gaan staan. Kijk, daar is een camera. Dat is de camera acteren is er ook meteen bij op deze manier. Ja! Ja hoor, dit werkt gewoon. Dus het. Ja, ja. Het is een combinatie even voor de luisteraar tussen een soort met je rechterhand maak je een soort bla 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 gebaar en met je linkerhand geef je het snoepje wat erbij hoort. Maar is dit een beetje een geheim dat we nu weggeven dat we straks als we in die theater zitten dat we ook even moeten kijken naar wie er stiekem de gebaren aan het geven is?
Nee, dat is geen geheim, maar ik denk niet dat je het kunt zien omdat Laura die daar met de hond moet praten, dat die zit met haar hand niet naar het publiek. Dus die kan stiekem heel veel signalen geven. En,
kijk, dat zijn de geheimen.
We hebben geoefend en ze reageert er prima op het hondje. Ja. Ja.
Maar moest je nog, Anja, met Nora... Het was hier rolijk ronddart. Maakt niet uit, geen punt. Maar moest je nog met haar in aanloop naar die musical... Kijk, jullie moeten natuurlijk, Romy, allerlei teksten instuderen. Ja. En plekken waar je moet zijn. Moest je met de hond nog oefenen? Moest je nog naar de repetities? Moest er nog wat gebeuren?
Ja, ik ben naar een oefendag geweest in Oldenzaal, was dat geloof ik. En later bij hun op de oefenlocatie. En daar is iemand bij die precies mij op de juiste plek zet. Op het juiste moment. Waardoor ik dan nu weet wanneer de hond aan de beurt is. Ja.
Heb je ook plaatsvervangende spanning?
Nee.
Want het is donderdag en vrijdag natuurlijk. Ja. Plankenkoorts.
Nee.
En Nora ook niet?
Nee, ook niet.
Nee. Oké, nou ja, dat is in ieder geval goed.
Ik moet niks, ik sta tussen gordijnen, dus niemand zit.
Ja, ja, ja. Romy, hoe zit het bij jou? Zin in, spanning?
Heel erg veel zin in. Ja. En de spanning die komt bij mij meestal een beetje op het laatste moment pas. Dus ik denk dat morgen een beetje komt. We zitten inmiddels ook al over de 1000 kaartjes die we verkocht hebben. Dus dat maakt het nog spannender.
Ja.
Er is nog wel plek, vooral op de donderdag is er nog heel veel plek. Dus dat betekent niet dat er helemaal niks meer is. Maar het loopt wel aardig vol. Dus dat is wel heel erg leuk.
Ja. In Enschede, in het Wilming Theater.
Nee, in Hengelo.
In de Schouwburg. Dan voor de mensen die op een verkeerde plek staan. Inderdaad.
Ja, dat zou jammer zijn.
Maar er is dus nog een hond ook. Want Nora is niet de enige.
Nee, klopt. We hebben nog een hond. Dus, speelt eigenlijk een beetje de tegenhanger van Nora. Dus een wat grotere hond. Loesje.
Die zit ook in de tas?
Nee, die zit niet in de tas. Die paste helaas niet. Maar die speelt de hond van een ander personage. En dan is de bedoeling dat die hond dan wat groter en wat logger is.
Ja, die past niet in een tas.
Nee. Ik vroeg mij nog wel af over dat. Zou je het zelf thuis al doen als je een hond zou hebben? Zo'n klein hondje in zo'n tasje meenemen?
Als het voor zoiets als dit zou zijn, wel even. Maar ik zou denk ik niet zelf zo met een hond in een tas over straat gaan lopen.
Paris Hilton-achtig.
Ja, daarom. Met het acting heet het, hè? Dan moet je ook een beetje erin komen.
Ja, zo is het. Nou ja, goed.
Er zijn heel veel andere manieren voor.
Mocht je die andere hond dan ook willen zien, donderdag en vrijdagavond zijn jullie op de planken in Hengelo. Heel veel plezier, Romy, met jullie, met jouw acteerwerk. En Anja, heel veel plezier vanuit de gordijnen, zoals je zegt.
Ja, tussen de gordijnen. Ja.
Om het werk van jouw eigen hond Nora te aanschouwen daar.
Ja, leuk. Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de gehele uitzendingen op 120 Vandaag. En iedere dag één item uitgelicht op 120 Vandaag uitgelicht.
En zometeen op deze plek de column van Ben Siemerink.
120 Vandaag.
De Hengeloze binnenstad gaat op de schop. En daarvoor moeten straks een paar roemruchte horecagelegenheden wijken. Denk aan Bar Discotheek De Nul, maar ook Discotheek Fios. Het vroeger bekend stond als de Discotheek Empire New York. Bij ons in de studio is eigenaar van Fios, Sander Leuring. Sander, welkom.
Dankjewel.
Ja, je moet je zaak gaan sluiten.
Dat klopt. Dat is precies de strekking van het bericht.
Ja, is dat pijn in het hart? Of ook een beetje, want je hebt vast een deal kunnen sluiten met de gemeente omdat je daar weggaat?
Het is dubbel natuurlijk. Aan de ene kant, een discotheek is het mooiste wat er is. Dat is echt mijn stelling. De andere kant, ja, je weet ook dat er ontwikkelingen zijn en dat sommige dingen, het algemene belang gaat om voor het bedrijfsbelang, zeg maar. Mm-hmm. Dus het is een beetje een dubbel gevoel.
Ja, ja. Levert het iets op, zo'n deal? Is dat, word je uitgekocht? Hoe werkt zoiets?
Ja, uiteindelijk hebben wij een deal kunnen maken waarin we worden uitgekocht en nog 2 jaar de exploitatie mogen drijven. Dus tot maart 2026 zijn we nog gegarandeerd elke week te bezoeken aan de Beekstraat in Hengelo. Ja, en dan zal er een moment komen dat de sloophamer komt en dat het pand gaat verdwijnen.
Ja, ja. Dit is in principe al best wel heel lang een voorgenomen plan, hè? Een aantal jaren.
Het traject waar er nu een handtekening onder staat, onder het voorbehoud dat er nog een politieke afweging moet worden gemaakt natuurlijk. Het moet nog door het college heen. Is een traject van 24 maanden geweest ongeveer dat dit speelde. Eerst in potlood en later werd het eigenlijk steeds duidelijker dat het onomkoombaar zou zijn.
Daarvoor was het nooit een soort van, ik noem het dreiging, maar was het nooit dat er gesproken werd over van hey, misschien moeten we dat gebied op een andere manier gaan ontwikkelen?
Ik denk dat de gemeente, we zijn in 99 al een keer afgebrand. En met de vuurwerkramp in 2000 was onze opening in de huidige vorm van het pand, zeg maar.
Ja.
En ook in die periode is er al wel eens sprake van geweest dat het misschien een goede locatie zou zijn voor woningbouw.
Ja, wat er nu ook overigens gaat gebeuren, hè? Dat is het idee. Ja, dat is... Hoe is dat om, want je bent een ondernemer, dan wil je ook ergens aan bouwen of zo. Hè? Je bouwt aan naamsbekendheid en dat soort dingen. Ja. Terwijl je dus een soort van de adem van eventuele verandering van plannen in dat gebied.
Wat je zegt is misschien wel de spijker op de kop. Wij hebben natuurlijk corona achter de rug. Hè? En dat we voor corona draaiden wij top. Daar hadden we elke week 2500 bezoekers in Hengelo. Waren de eerste die dichtgingen, de laatste die weer open gingen. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de bezoekersaantallen. Want mensen hadden gewoon een ander plekje gevonden. Ja, dan moet je een stip op de horizon gaan zetten. En dan hangt dit eigenlijk als een donkere wolk boven je bedrijfsvoering. Dus wat dat betreft ben ik nu eigenlijk wel blij dat we in ieder geval duidelijkheid hebben. En een einddatum. Ja, dan kunnen we voor de komende 2 jaar nog mooie plannen maken om met een knal het pand te gaan verlaten. Ja. Om het zo te zeggen.
Ja, snap ik. Was nee zeggen ook een optie eigenlijk in zo'n geval?
Dat is altijd een optie. Maar de vraag is of je dat in je eentje zou kunnen tegenhouden op de lange termijn. Kijk, vroeg of laat is de stelling altijd geweest. Wat er ook gebeurt, er komen daar woningen. Punt.
Ja,
ja, ja. Ja, en dan kun je je meewerkend opstellen of je kunt dwars gaan liggen. En de ervaring uit andere gebieden leert dat dwarsliggen niet altijd het beste resultaat oplevert.
Ja. Wat vind je eigenlijk van, even los van, ik bedoel, je bent een ondernemer die nu natuurlijk plaats moet maken. Maar dit zijn ontwikkelingen die wat breder horen in hoe Hengelo naar zijn binnenstad kijkt. Hè. Sommige panden die eerst winkel waren, toch als woning gaan gebruiken. Of wat dan ook, zorgen dat de reuring in de binnenstad komt en blijft. Wat vind je van die ontwikkelingen?
Ja, ik vind het jammer, hè. Ik zit sinds 1996, toen was ik 16, zit ik in de horeca in Hengelo. Ik ben daar ooit begonnen als glazenhaler. En toen waren de grote discotheken, we hadden Groothuis, we hadden Dux, we hadden Genux, we hadden New York. Ik denk dat er toen tussen de 10.000 en 15.000 mensen in het centrum van Hengelo liepen elke zaterdag.
Het uitgaanswalhalla van Twente heb ik wel eens begrepen, hè, Hengelo in die tijd. Ik was nog niet zo oud.
Maar iedereen trok naar ons toe. Ja, en ergens in de afgelopen 25 jaar in de tijdlijn zijn we dat een beetje kwijtgeraakt. En het is nooit één reden waarom dat weg is.
Mm.
Maar het centrum als woonwijk is nou niet iets wat ik zou ambiëren als gemeente zijnde, als ik heel eerlijk ben. En daar lijkt het af en toe wel op.
Ja, ja.
Ik snap de urgentie hè, vanuit de maatschappij. Ik bedoel, ik snap dat de woningen gebouwd moeten worden. Begrijp ik allemaal. Heb ik ook begrip voor. Alleen het is jammer dat wij het predicaat uitgaat de stad van Twente wel een beetje zijn verloren aan omliggende plaatsen. Ja. Ja, dat vind ik zeker jammer. Doet ook wel pijn.
Fios is min of meer de laatste ook straks, toch?
Van de grote uitgaansgelegenheden in Hengelo, zeker.
Ja.
Het is allemaal wat kleinschaliger. En ja, de cafés van vroeger zijn natuurlijk allemaal veredelde kleine discotheken geworden met een DJ en een dansvloer. Ja, de functie van discotheek die staat al enige jaren onder druk. En ook wel ter discussie. In het hele land zie je eigenlijk grote clubs wel sluiten of een ander businessmodel erop loslaten. Waar heeft dat mee te maken? Dat is een hele goede vraag. Als je daar het antwoord op hebt, dan mag je direct bij mij in dienst komen. En ja, dan gaan we twee hele mooie jaren maken.
Ja, is dat, mensen hebben gewoon minder zin in of zo? Of
nou ja, is de functie van een discotheek is natuurlijk veranderd. Met de komst van de mobiele telefoon ja, is iedereen eigenlijk van alles op de hoogte in de vriendenkring. Dat was vroeger natuurlijk niet. Als jij een mooie jongen of een mooi meisje zag aan een bar, dan wat zag je een week later, zat je daar weer. En dan hoop je dat ze daar ook weer was. Concurrentie van festivals is zeker een belangrijke. Prijsniveau heeft het ook wel iets mee te maken. En onderschat ook niet hoeveel mensen in de coronaperiode niet hebben geleerd om uit te gaan. Die hebben natuurlijk andere manieren gevonden om zichzelf te vermaken in een tuinhuisje in de achtertuin. Wat natuurlijk veel minder kost. Hè. De keten in Hengelo stond van de week nog iets over in de krant. Ja, ook dat is iets waar wij als discotheek zeker last van hebben. En we hebben grote schaal. Hè. We hebben niet 300 man nodig, maar echt...
En hoe probeerde je daar in die tijd daarna mee om te gaan? Want ja, er was een verandering in tijden. Nou ja, ik ben zelf toen ik jong was ook vaak naar FIOS gegaan.
Ja.
Maar hoe is dat publiek anders geworden als dat het 10 jaar geleden was, zeg maar?
Nou, ik denk niet zozeer dat het publiek heel veel veranderd is. Kijk, in die zin, de tijdsgeest is veel sneller. Wat vroeger iemand van 16 leuk vond, vindt iemand van 20 ook leuk. En iemand van 22 ook nog wel. En nu is wat iemand van 16 leuk vindt, vindt iemand van 17 al kinderachtig. En iemand van 18 die kijkt weer ergens anders naar. Yeah. En daarbij, het wisselt elkaar ook sneller af. Een artiest die wij vorig jaar hebben geboekt, verkoopt 2000 kaarten. Die boeken wij dit jaar weer 200 kaarten. Mm. Dus het is heel moeilijk om in die snelheid mee te gaan. Eigenlijk is de hele wereld heel snel geworden. Ja, en wat ik zeg, de functie van een discotheek. Het publiek is verwend geraakt. Met festivals die overal plaatsvinden. Nu het zomerseizoen straks weer, ja, in elke weiland ergens in de buurt staat elke week wel een feesttent met een line-up van 100.000 euro. Moet je allemaal tegen aanboksen.
Ik weet het uit eigen ervaring dat er nu de laatste tijd ook veel meer discotheken omvallen. Is het überhaupt nog wel rendabel om een discotheek te runnen?
Als het niet rendabel zou zijn, dan zouden wij zijn weg geweest. Zeker na corona. Dus het is rendabel, maar het is zeker niet een geldmachine of zo. Je moet echt wel je passie zijn om hierin te ondernemen. Want er zijn andere dingen die sneller geld opleveren. Dus geld is zeker niet de drijfveer. Nee.
Komt het je... Ja, ik bedoel het niet vervelend, nee. Hoor. Maar komt het in zekere zin ook een beetje... Komt het wel aardig uit dat de gemeente een aanbod doet om FIOS op te kopen? Om zo te zeggen?
Nee. Niet per se. Kijk, wij waren wel zover dat er een ander businessmodel in het pand moest komen. Daar hebben we ook plannen eigenlijk al voor klaar liggen. Eentje daarvan was een eventcenter met een bowlingbaan en een indoor laserquest en indoor midgetgolf. En nog steeds een zaal waar je ook clubavonden kunt geven, maar in ieder geval breder, zodat we die vierkante meters die we hebben niet alleen op zaterdagavond benutten. Maar die locatie is uniek. Als die verloren is, ja, zoiets ga je nooit meer terugkrijgen in het centrum van Enschede. Of ja. Hengelo in dit geval,
ja.
Sorry.
Ja. En je bent er nog niet helemaal klaar mee als FIOS uiteindelijk over twee jaar.
Nee, dat is een positieve nieuws. Wij kunnen nu, het afgelopen jaar waren we zeer terughoudend met het doen van investeringen, met het aangaan van lange termijn relaties met externe evenementenorganisatoren. Ja, die hebben we de afgelopen weken wel kunnen bellen en kunnen zeggen, jongens, tot maart 2026 zijn wij jullie locatie, dus wat gaan we doen?
Dat ook, maar ook daarna heb ik begrepen dat je toch al een oogje hebt op iets anders in Hengelo, eventueel.
Meerdere plekken die in optie staan en waar we naar aan het kijken zijn, zeker. Ja,
zeker. Want? Kun je daar iets over vertellen?
Nou, ik kan daar wat over vertellen. Ik vind een discotheek het mooiste wat er is. Ik ben als 16-jarig jongetje door de toenmalige eigenaar meegenomen op een vrijdagavond. Kijk, ik laat jou even zien hoe ik mijn centjes verdien. Ja, ik was op slag verliefd. Dat is echt zo. En ik zou het gewoon zonde vinden als...
Hoe oud ben je nu?
Ja, ik ben 45.
Oké, okay, ja, dat is wel aardig lang in de disco.
Ja, toen was de vrijdagavond ook nog gezellig en druk, zeg maar. Dus ja, als wij op een andere locatie, misschien wat kleinschaliger, toch een stukje nachtleven kunnen behouden voor Hengelo, dan grijp ik die wel met beide handen aan, die kans.
Ik heb de naam van Club Dux horen vallen, die plek.
Ja, je bent redelijk goed geïnformeerd, maar daar... sterker nog, ik heb daar de plannen al wel voor klaar liggen, ja. De tekeningen zijn gemaakt, alleen... dat pand is in een zodanige staat dat de investering die daar gemaakt moet worden... Ja, of ik dat ga doen of niet, hangt af van de komende 2 jaar, zeg maar.
Ja, dat snap ik. Maar dat is bij kans een mooiere plek nog dan FIOS, denk ik, of niet aan de markt?
Het is in ieder geval een plek die meer mogelijkheden biedt.
Ja. En behoudt het dan ook eigenlijk dezelfde naam, aangezien het toch echt wel een begrip is geworden in Hengelo?
Ja, ik vind dat heel moeilijk. Kijk, het FIOS-gebouw is daar volgens mij in de jaren 60. De gevelsteen zit ook nog in onze gevel, was het FIOS-gebouw. Ja, vereniging is ontstreven, daar stond het voor. De toenmalige zoon van de eigenaar heeft die naam toen gekozen voor de club. Ja, het is inmiddels inderdaad wel een naam geworden, maar niemand weet waar het voor staat. Ik geloof dat het ook nog een visvereniging is ergens in Hengelo. Dus,
ja, in Israël ook.
Klopt,
ja.
We hebben daar ook wel eens verwarring mee, zeg maar.
Dus jullie worden op vrijdagavond gebeld van, kan ik nog even vissen?
Ja, of mensen die een hengel willen ophangen bij ons in de garderobe, weet ik veel. Maar nee, ja, ik ben nog niet zo ver dat ik er direct een uitspraak over kan doen of ik die naam zou. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat er betere namen zijn die beter passen bij deze tijd.
Ja, ja. Je doet het samen met de compagnon overigens, hè?
Nee, die heb ik 2 jaar geleden uitgekocht.
Oké, dus dit zijn je eigen plannen?
Ja, nu. Zeker. Ja. Ja.
Misschien om het gesprek af te sluiten, om even heel dicht bij het nu te blijven. Want we blijven gewoon nog 2 jaar, blijft Vios een ding in Hengelo. De deuren blijven open. Wat gaat er de komende weken, wat staat er nog voor de deur?
Een aantal mooie evenementen op stapel staan. We hebben een Koningsnacht, in ieder geval Lil Kleine. Dat is best wel een naam die lang niet in de regio geweest is.
Met reden ook soms, hè?
Zeker. Maar als ik kijk naar de kaartverkoop, dan weet ik zeker dat we gaan uitverkopen. Mm. En Q-Music, de Foute Party, die komt achter in mei volgens mij langs. En zo zijn er nog een aantal partijen waar we nog een handtekening onder moeten zetten. Maar genoeg te beleven daar de komende jaren.
En uiteindelijk komt er dan ook nog 1 grote reunie?
100%. Er komen 2 reunies. Eentje voor ons eigen bedrijf en eentje die we altijd samen doen met de jongens van het toenmalige Groothuis in Hengelo. Die andere grote discotheek. En die doen we eigenlijk elke 2 jaar. En die gaat sowieso ook nog terugkomen.
Wanneer wordt het licht uitgedaan? Voorgoed?
Ik hoop zo laat mogelijk. Het is afhankelijk van hoe de bouwplannen zich gaan ontwikkelen. Maart 2026 is in ieder geval een harde datum minimaal.
Ja.
Als de bouw vertraagt bij het V&D-complex, kan daar zo nog maar 1 jaar of 2 aan worden geplakt. Zo is het contract ook opgesteld.
Ja, ja. En dan blijf je er gewoon lekker zitten.
Zolang mogelijk.
Sander Leurink, dankjewel. En heel veel plezier in Fios in Hengelo. En met alles wat komen gaat.
Dank jullie wel, mannen.
120. 120 vandaag.
En dan gaan we rustig naar een studiowissel toewerken. Want onze columnist is er. Ben, goedemiddag.
Goedemiddag.
Goedemiddag, Ben.
Goedemiddag, Niels.
We gaan van horeca-ondernemer naar... Ik weet niet, is dat iets voor jou, een horeca-ondernemer zijn of niet?
Nou, ik sta liever aan de andere kant van de bar.
Ja.
Als je het niet erg vindt.
Dat vinden wij niet erg.
Nee.
Ben,
kan ik beginnen? Oké. Okay. 1 oorlog tegelijk. 1 oorlog tegelijk. 1 giro, 2 partijen en dan verder geen gezeik. Gewoon gezellig, leuk, weer net als vroeger... met het Derde Rijk. 1 oorlog tegelijk. Dit is het refrein van het lied... Een oorlog, 1 oorlog tegelijk... van de betreurde, lang miskende zanger... kunstenaar Jeroen van Merwijk. Dit schitterend schurende lied... schiet me de laatste tijd regelmatig door het hoofd. Oorlog in Oekraïne, oorlog in Gaza... een guerrilla-oorlog op X... tussen de formerende partijen op eigen bodem. Hoeveel oorlogen tegelijk kan een mens verdragen... Afgelopen week kwam er, in mijn hoofd althans, nog weer een oorlog voorbij. De oorlog die ruim een halve eeuw geleden kortstondig woedde in deze regio. In Tubbergen om precies te zijn. Een boerenoorlog. In 1971 vond er in Tubbergen een veldslag plaats tussen Boogse boeren, zeg maar de voorlopers van Farmers Defence Force, en een inderhaast opgetuigde pilot van de ME. Die was er toen nog niet. De boeren waren boos over een van hogerhand opgelegde ruilverkaveling. En dat liep, ook toen al, nogal uit de hand. Hoe kom ik hierop? Nou, afgelopen week dook de in deze contraien nog altijd beladen term ruilverkaveling opeens weer op in een persbericht. Ik was meteen gealarmeerd. Stond al op het punt om extra toiletpapier, flessen bronwater en batterijen aan ons digitale boodschappenlijstje toe te voegen. Maar toen las ik het persbericht nog eens een keer wat nauwkeuriger. Ah. Geen paniek, het ging niet om ruilverkaveling op eigen olle grond. Nee, de grondruil speelde bij onze oosterburen. Weliswaar pal tegen onze grens aan, op het grondgebied van de gemeente Noordhoorn, maar toch net niet bij ons. We hadden er wel mee te maken. Sterker, we waren de aanstichters van de grondruil op Duits grondgebied. En met we bedoel ik dan de provincie Overijssel en de gemeente Denkeland. Die zaten namelijk nogal in de maag... met het herstel van de natuur in het Natura 2000-gebied Bergvennen... Brekkelenkampse Veld in Lathrop. Dat wilde al niet zo heel erg vlotten... en na de machtsgreep van de Club van Caroline in de Provinciale Staten... hebben we, als het gaat om natuurherstel... vooral te maken met politiek stilstand water. Maar toen vond wethouder Benno Brands van Dinkeland... opeens een geitenpaadje over de groene grens. Naar een stuk bouwgrond... landbouwgrond van zo'n 6 hectare van een Noordhoornse boer. Pal tegen het Natura 2000 gebied op Dinkelandse bodem aan. Waar ook de nodige Duitse stikstof vrolijk neerslaat, omdat die zich nu eenmaal niets aantrekt van de landsgrenzen. Dus bedacht de boer een slimme wethouder, waarom zouden Duitse boeren dan niet ook een steentje kunnen bijdragen aan natuurherstel bij ons? Wel, dat bleek helemaal niet zo ingewikkeld. Nadat de Dinkelandse wethouder wat voorwerk had gedaan, gingen drie partijen om tafel. De Duitse boer, met zijn stuk grond grenzend aan ons natuurgebied, de stad Noordhoorn en de provincie Overijssel. De gesprekken resulteerden in een unieke grensoverschrijdende deal, waar iedereen baat bij had en blij van werd. De boer kreeg bij de kavelruil een stuk grond terug vlakbij zijn boerderij. De stad Noordhoorn draagt financieel bij aan de transitie van landbouwgrond naar natuur. En de provincie doet met veel plezier daarbij ook nog een duit in het zakje. En dat laatste is niet zo verwonderlijk, omdat de BBB-gedeputeerde met deze deal bijdraagt aan een stukje natuurherstel zonder de eigen boeren tegen zich in het harnas te jagen. Lachende vierde intussen is de gemeente Dinkeland. Puntje geschoord in een lastig dossier, zonder dat het ook maar een cent heeft gekost. Win, 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 kortom. De deal roept nog wel een paar vragen bij mij op. Deze bijvoorbeeld. Als het net over de grens kennelijk zo makkelijk gaat, waarom doen we er bij ons dan zo moeilijk over? Maar ook, als we samen met onze oostenburen dergelijke deals kunnen maken om onze gezamenlijke klimaatdoelen te halen, waarom pakken we het dat dan niet wat groter aan? Ook al omdat genoemde wethouder liet doorschemeren dat het waarschijnlijk niet bij deze ene deal blijft. Ik denk zelf aan de kerncentrale in Lingen, zo'n 30 kilometer over de grens. Die is net buiten werking gesteld, maar behoorde tot de meest geavanceerde in Duitsland. Dat heb ik me tenminste wel eens laten vertellen door mensen die daarvoor hebben doorgeleerd. In de tijd dat ik zelf in Duitsland woonde. Bijna letterlijk onder de witte condensrook van de koeltorens van Lingen. Ik bedoel maar, net over de grens is een prima kerncentrale stilgelegd die nog jaren mee zou kunnen. Tegelijkertijd moeten wij twee nieuwe bouwen, waarvan het nog jaren duurt voordat ze in gebruik kunnen worden genomen. Je reinste energie- en geldverspilling, als je het mij vraagt. Wat ik maar wil zeggen, kunnen we hier ook niet een slimme deal maken? Een grondruil waarbij wij dan dat stuk grond krijgen waarop die kerncentrale in Lingen staat, en dan krijgen onze oosterburen daarvoor een stukje grond terug van ons. Welk stukje? Nou, ik denk dat de BBB-gedeputeerde van Overijssel vast wel ergens een stukje Natura 2000 gebied heeft liggen dat hij liever kwijt dan rijk is.
De column van Ben Siemerink. Ben, hartstikke bedankt.
Dankjewel.
Tot zover ook 1Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio. Henk Ketting met de kettingreactie. We zeggen veel plezier. Tot morgen.
Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het